Goedenavond, of goedemiddag, of goedemorgen, net wanneer u deze uitzending bekijkt. Deze uitzending wil ik stilstaan, bij deze lezing wil ik eigenlijk stilstaan bij kerst. En misschien kijkt u deze lezing wel voor kerst of tijdens kerst, misschien na kerst. Maar het thema van deze lezing van vandaag is wat wij vaak vergeten met kerst. Maar als ik u zou vragen, nou u bent er natuurlijk vanavond hier niet fysiek bij, of vandaag niet fysiek bij. Maar als ik u zou kunnen vragen van, waar denkt u aan bij kerst? En dan moet u natuurlijk een beetje een christelijk antwoord geven, hè? Dus niet een kerstboom of lampjes of lekker eten. Ook allemaal prima. Maar er zal er waarschijnlijk iets komen van Bethlehem, Jezus in de kribbe, Jozef en Maria, de engelen, de herders in het veld, de wijzen uit het oosten. Al die bekende facetten die horen bij kerst. Maar er is één ding, en dat is iets heel fundamenteels, denk ik, wat we vaak missen met kerst. Wat we vaak over het hoofd zien met kerst. En misschien viert u al 30 keer kerst. Of 40 keer, 50 keer. Misschien al vandaag voor de 80ste keer viert u kerst. En dan sta ik hier te zeggen dat u misschien iets vergeet bij kerst. Misschien vergeet u het helemaal niet bij kerst. En heeft u na de afloop van deze lezing, dacht u, dat wist ik al. Maar ik geloof dat een groot deel van de christenen wel iets vergeten met kerst. Iets heel belangrijks. En hier wil ik straks bij stil gaan staan. Naar aanleiding van de lofzang van Zacharias in Lucas 1. En voor we dat gaan doen, wil ik eerst beginnen met gebed. Vader in de hemel. Trouwe God. God van Abraham, Isaac en Jacob. Heer, we komen zo bij u aan het begin van deze lezing, van deze studie. Heer, met het thema wat we vaak vergeten met kerst. Want met kerst vieren en geloven wij dat Jezus geboren werd hier op aarde. Als zoon van God. En bij allerlei dingen die we aan kerst linken, Heer. Maar misschien is er ook wel iets wat we over het hoofd zien. Heer, daarom bid ik voor de verlichting van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest spreekt. Dat het niet mijn woorden zijn, Heer, maar dat u door mij heen spreekt. Dat mensen ook geraakt zullen worden. Misschien tot nieuwe inzichten zullen komen. En dat het tot zegen zal zijn. En bovenal tot eer van uw grote naam. Want daar draait het om, Heer. Het draait niet om ons. Om wat wij doen of hetgeen wat ik voorbereid heb. Maar Heer, het gaat om u. En we doen het ter ere van u. En zo vraag ik je zegen. In de naam van Jezus. Amen. Ja, ik zei het natuurlijk al, hè. Wat vergeten we vaak met kerst? Ik was in de voorbereiding daarmee bezig. En toen moest ik denken aan het engelenkoor. Vrede op aarde. Ik denk als we zouden zeggen, wat komt Jezus doen? Dan zouden we dat antwoorden in de kersttijd. Vrede op aarde. Dat zeggen we, dat vertellen we, dat hebben we op kaartjes geschreven. Dat sturen we naar mensen. Vrede op aarde. Jezus kwam een verlossing brengen, bevrijding. Maar niet natuurlijk de bevrijding van de Romeinen. Dat was tenminste mij zo geleerd. Jezus kwam naar deze aarde, hij werd geboren in Bethlehem en ze legden hem in een kribbe. En hij groeide op daar in Israël om uiteindelijk aan een kruis te sterven. En om ons te voorzien te bevrijden van onze zonden. Om eigenlijk de relatie tussen ons als mensen, tussen mij en God weer te herstellen. Het was verbroken, hè? We kennen natuurlijk het paradijs, het begint goed, het begint mooi. Maar de mens keert God de rug toe. We kiezen voor onszelf. En Jezus is degene die dat gaat herstellen, die komt ons verlossen van die zonde. En nou klopt dat, ik ga u ook niet zeggen dat dat niet klopt. Maar het bijzondere is dat dat maar een deel eigenlijk is. Want ik weet niet of u wel eens de woorden van Gabriël heeft gelezen. Wat zegt Gabriël eigenlijk tegen Maria? Als die aankondigt dat Maria zwanger is van de Messias. Wat zegt Gabriël dan eigenlijk? Misschien komen we daar straks nog even over te spreken. Maar hij heeft het over andere dingen dan die ik zou associëren. Namelijk verlossing van mijn zonde en straks een eeuwig leven in de hemel. Dat is wat ik denk dat Jezus komt doen. Althans, dat heb ik altijd gedacht, dat dat het enige was. Maar ik heb geleerd dat er veel meer is. En dan de mensen uit het Nieuwe Testament, want zo leerde ik dat dan vroeger, hè, die dachten eigenlijk dan nog een beetje oud-testamentisch. Zeg maar dat zij nog dachten dat Jezus ze kwam verlossen van de Romeinen. Ja, dat was vooral een beetje een nationalistische visie. Maar niet wat Jezus echt kwam doen. Net als de Emmausgangers. Weet je wel, die waren bedroefd. Als Jezus gestorven was, die waren bedroefd. En die zeggen dan tegen Jezus, zonder dat ze dat natuurlijk weten, we dachten nog wel dat hij het was die Israël verlossen zou. Hij zou Israël toch verlossen, hij was toch de Messias. Of de mensen in het Kidrondal. De mensen in het Kidrondal, als Jezus daar op de ezel komt. U kent het allemaal. Hosanna roepen ze. Hosanna in de hoge. Voor de zoon van David, de Messias. Hij komt Israël bevrijden. Oftewel, hij gaat zometeen Jeruzalem binnentrekken. Hij gooit de Romeinen eruit. En we zijn eindelijk verlost daarvan. En dan zeiden we vroeger altijd, ja, dat dachten ze. Maar dat hadden ze natuurlijk fout. Dat was veel te oud-testamentisch. Veel te nationalistisch gedacht. Jezus kwam iets veel diepers brengen. Iets veel geestelijkers. Of bijvoorbeeld Anna in de tempel. Anna in de tempel, dat staat in Lucas 2. Dat als Jozef en Maria dan met het kindje Jezus in de tempel komen, dan ziet Anna het kindje Jezus. Ze verwondert zich erover en ze weet, hey, dat is de Messias. En dan staat er, dan gaat ze naar alle mensen toe, daar in de tempel, en vertelt ze over dat de Messias gekomen is. En dat vertelt ze tegen diegene, zo staat het er, die de verlossing of de bevrijding van Jeruzalem verwachtte. Nou, dan kon die vrouwenclub van Anna lang wachten. Want Jezus kwam ze helemaal niet verlossen van de Romeinen. Of Jeruzalem bevrijden. Of hadden ze het wel goed? Hadden ze wel een goed beeld? Dan is het eigenlijk dat ik misschien wel een verkeerd beeld heb. Een verkeerd beeld van wat zij dachten. Of een verkeerd beeld van wat Jezus misschien wel kwam doen. Net als Maria. Ik heb het ook stiekem altijd bij Maria een beetje gedacht. Maar als Maria te horen krijgt dat ze zwanger is van de Messias. Dan staat er in Lucas 1 de lofzang van Maria. Misschien kent u het stuk. Dan gaat ze jubelen en is ze blij. En dan looft ze God. En dan zegt ze dat God eindelijk heeft omgezien naar Israël, zijn knecht. Ja, kon je Maria ook niet kwalijk nemen. Was ook een meisje van die tijd, een Joods meisje. Wist zij veel dat Jezus iets anders kwam doen? Had Maria het echt fout? Hadden al die mensen in het Nieuwe Testament die Jezus ontmoetten, zijn discipelen, hadden die het allemaal fout? Hadden die een verkeerd beeld van wat Jezus kwam doen? En ik wil eigenlijk die vraag beantwoorden aan de hand van de lofzang van Zacharias in Lucas 1. En die wil ik eerst met u lezen. En dat staat in Lucas 1 vanaf vers 67. Lucas 1, vanaf vers 67. En Zacharias, zijn vader, de vader van Johannes de Doper, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor het stand gebracht. Hij heeft een horen van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, die hier door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk, verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond, de eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en in gerechtigheid voor hem, alle dagen van ons leven. Even tot hier, tot vers 75. Ik vind het treffend dat we hier in deze lofzang van Zacharias, die beseft dat de tijd spoedig is, dat Jezus verschijnt, dat de Messias komt, en dat hij daarover zingt, dat hij zich daarover verheugt, dat hier zoveel dingen staan die alles te maken hebben met Israël. Ik bedoel, Zacharias heeft het niet over Jezus die zonde komt vergeven. Of over de Messias die komt zodat Zacharia en iedereen straks naar de hemel kan. Daar heeft hij het niet over. En begrijp me goed, hè? Niet dat dat niet belangrijk is. Niet dat dat niet zo is. Dat is zeker zo. Dat blijft staan. Maar Zacharias heeft het over iets anders. En als je de lofzang van Maria leest, heeft zij het ook over iets anders. Of wat Gabriel zegt, heeft Gabriel het ook over iets anders? Ik zal even het stuk van Gabriel lezen. Gabriel die zegt tegen Maria ook, zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn, tot een eeuwigheid. En naar zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dat is wat Gabriel eigenlijk zegt tegen Maria, wat Jezus komt doen. En ook Zacharia had allerlei dingen aan, ja, waar we eerlijk gezegd niet zo heel veel mee doen. Huis van David, koning zijn over Jacob, verlossing uit de hand van de vijanden, van alle die ons haten, trouw zijn aan de eed die God zwoer aan Abraham. Ja, ik zou het niet zo snel noemen als we het hebben over kerst. Zacharias wel. En ik wil in deze lezing met u die lofzang van Zacharias doorgaan. Niet vers voor vers, maar ik wil de 5 punten uitlichten. 5 belangrijke punten waarvan ik denk dat die fundamenteel zijn. 5 punten die we dus heel vaak vergeten met kerst. En het eerste punt, dat is ook het kortste punt, maar wel heel belangrijk, is vers 67. Wat zegt vers 67? Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest. En hij profeteerde. Hé, wacht even. Zacharias, die staat hier niet uit zijn duim te zuigen of lulkoek te verkondigen. Of zoals we dat dan soms zeggen, ja, Zacharias was nog een beetje oud-testamentisch. Had nog een beetje een nationalistische visie. Begreep het toch niet helemaal, want zo denken we heel vaak in de kerk. Nee, wacht even. Er staat hier dat Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest. De Geest van God kwam in hem. En hij begint te profeteren. Hij verzint het niet zelf. Het zijn de woorden van God zelf. De Heilige Geest komt in hem en dat wat de Heilige Geest hem ingeeft, dat gaat hij vertellen, dat gaat hij bejubelen, dat zegt hij. En dat is zo belangrijk om dat te beseffen. Voordat wij het afschilderen als, ach, die Zacharias, die wist het ook allemaal nog niet zo. Die had ook nog het idee dat Jezus kwam verlossen van de Romeinen. Nee, wacht heel even. Hij zegt hier dingen terwijl hij vervuld is met de Heilige Geest. En wat zegt hij dan? Dan gaan we naar punt 2. Wat zegt hij dan? Nou, het eerste wat opvalt, vers 68. Geprezen zij de Heere, de God van Israël. Wauw, de God van Israël. Zacharias raakt vervuld met de Heilige Geest. Hij begint te profeteren en het eerste wat hij zegt is, geloofd zij de Heere, de God van Israël. Oh, ik dacht dat de God van Israël alleen maar iets was van het Oude Testament. Nee, God is nog steeds de God van Israël. En dat vind ik ook heel belangrijk als ik spreek over Israël. En ik kom natuurlijk op verschillende plekken en dan geef je lezing over Israël. En dan zeggen mensen wel eens tegen mij, jij hebt altijd zoveel met Israël, weet je wel. Je moet overal Israël doorheen fietsen. En dan zeg ik, ja, maar begrijp goed, het gaat niet om Israël op zichzelf. Het gaat om de God van Israël. Want de God die wij dienen, de God die wij in de kerken dienen, de God waarmee ik hoop natuurlijk een persoonlijke relatie heeft, die God die openbaart zich als de God van Israël. De God van Israël. Dus nog even los van of u Israël begrijpt, of u Israël vindt passen in uw geloofsleven, of wat u ook van Israël denkt, of u het lastig vindt, moeilijk, wat dan ook, dit blijft staan. Vervuld met de Heilige Geest, zegt Zacharias, gelooft zij de God van Israël. God is de God van Israël. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dus dat God zijn naam aan het volk verbonden heeft. En dat is bijzonder. Dat de schepper van hemel en aarde, de schepper van hemel en aarde, de God der goden, de God van iedereen, de God van alle mensen, dat is God. Want God heeft iedereen geschapen. Dat hij ervoor kiest om zichzelf door Israël heen, door dat volk en door dat land, zich aan de wereld te laten zien. Hij openbaart zich als de God van Israël. Dat zie je ook natuurlijk terug als je in het boek Exodus. Hè? Een beetje aan het begin als dan Mozes die ontmoeting met God heeft bij die brandende braamstruik. Dan zegt Mozes ook, ja, wie bent u eigenlijk? Hè? Ik zeg maar even in mijn eigen woorden, wie bent u? Wat moet ik tegen het volk zeggen straks? En dan zegt God, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Exodus 3, vers 15. Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En zo wil ik voor eeuwig worden genoemd, dat is mijn naam. God verbindt zich aan mensen. God is niet een abstractie in de hemel, een concept ergens hoog waar we geen contact mee hebben. Maar God kiest ervoor, want zo is God, om zich aan mensen te verbinden. En dat doet hij expliciet aan Abraham, Isaac en aan Jacob. En Jacobs naam wordt veranderd in Israël. Dat lezen we natuurlijk later. En daarom gaat Mozes ook naar de farao toe in Exodus 5. En dan zegt Mozes ook tegen de farao: dit zegt de God van Israël. Laat mijn volk gaan. Het is de God van Israël. En dat is bijzonder. En dat is niet iets wat we alleen in het Oude Testament vinden. Want ik hoor echt nog steeds christenen zeggen die dat zo denken. Ja, dat was vroeger, toen openbaarde zich de God van Israël. Ja, ach leuk, en je leest het misschien in de kinderbijbel. Maar voor nu is het niet meer relevant. Het is niet meer wezenlijk. Maar dan snij je een groot stuk van Gods identiteit weg. Als jij bepaalt dat Israël er niet meer zou toe doen. Dat God zich de God van Israël noemt, maar dat we dat net zo weg zouden kunnen schuiven. Zacharias zegt het hier aan het begin van het Nieuwe Testament, vervuld met de Heilige Geest. Je leest ook in Matthäus 15, bij het meer van Galilea. Als Jezus de zieken geneest en de blinden en de kreupelen. En de omstanders die zien dat. Wat staat er dan in Matthäus 15? Dat zij allemaal verheerlijkten de God van Israël. Paulus doet dat ook. Paulus in Antiochië, Handelingen 13. Dan staat hij in de synagoge. En dan gaat Paulus spreken in de synagoge. En dan zegt hij: mannen, broeders, de God van dit volk Israël, die onze vader heeft uitgekozen. En zo begint Paulus aan zijn preek. Maar wel de God van dit volk Israël. God is de God van Israël. En daarom is Israël belangrijk. Niet omdat het Israël op zichzelf gaat, maar omdat God ervoor kiest om zich via Israël aan de wereld te openbaren. Dat wij vandaag de God van Israël dienen, is omdat we vanuit Israël dat hebben gekregen. De Bijbel hier is een Joods boek. We hebben het gekregen van Joodse apostelen. Jezus was een Jood. Het heil is uit de Joden, zegt Jezus zelf in Johannes 4. God is de God van Israël. En of je dat nu begrijpt of niet, en hoe je dat misschien moet plaatsen in je geloofsleven, misschien kun je dat niet en vind je dat lastig en vind je Israël lastig, dat kan en dat mag. Maar het mag geen reden zijn om te zeggen, omdat ik het lastig vind, laat ik het maar links liggen. Omdat ik het lastig vind, doe ik er maar niks mee. Of schuif ik Israël terzijde. Want God blijft God en God verandert niet. En God heeft gezegd, ik ben de God van Israël. En dat is het eerste dus wat Zacharias zegt. En dan gaan we naar punt 3. Direct daarop volgend, als hij zegt, gelooft zij de God van Israël? Dan staat er, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. Hij heeft naar zijn volk omgezien. Dat is mooi. Datzelfde doet Maria. Als Maria in haar lofzang, dan ga ik hem even opzoeken, zegt zij hetzelfde. Even kijken, vers 54. Zegt Maria, hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken. Hij heeft naar zijn volk omgezien. Er klinkt ook een beetje die woorden van Exodus in. Misschien zegt u het wat aan het begin van Exodus. Hè? Als het volk dan in slavernij is en dat God dat dan hoort en ziet. En dan staat dat hij dus denkt aan zijn verbond met Abraham. Hij ziet om naar zijn volk. Het volk waar hij zijn naam over heeft uitgeroepen. Waar hij zijn naam voor eeuwig aan heeft verbonden. En dat doet hij dus ook hier. Althans, Zacharias profeteert daarvan. Geloof zij de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. Wat er zo bijzonder is aan kerst, en ik hoor het heel weinig als we het hebben in kerst, of wat kerst betekent, hoor ik het heel weinig, is dat op de eerste plaats kerst betekent en onderstreept dat God trouw is aan Israël. Het volk wat hij gekozen heeft, het volk waar hij zijn naam aan verbonden heeft, dat is het volk waar hij in kerst in Jezus naar omziet. Romeinen 15, vers 8. Daar staat ook dat Jezus Christus kwam om alle beloften aan de aartsvaders te bevestigen. Jezus kwam niet om een streep te zetten door Gods verbond met Israël. Om iets nieuws te starten. Dat is het niet. Maar zo klinkt het vaak wel. Zo van nou, in Genesis had je de schepping. En toen ging het mis en toen liep de mens weg. En toen had je het volk Israël. Nou, dat was vooral een hoop ellende. En toen kwam Jezus. En toen begon er iets nieuws. De kerk. Ja, maar zo zit het dus niet. God heeft zich aan dat volk verbonden. Dat wil niet zeggen dat het volk altijd goede dingen doet. Daar gaat het dus niet om. Maar God is trouw aan het volk omdat hij zijn naam aan hen verbonden heeft. Dat is bijzonder ook, hè? Dat dacht ik laatst nog aan. Dat Gods trouw aan Israël, dat ligt niet verankerd in de daden van Israël. Het zij goed, het zij slecht. Het ligt verankerd in Gods verkiezing. Dat God ervoor kiest om zichzelf de God van Israël te noemen. Dat hij ervoor kiest om zijn naam aan hen te verbinden, aan dat volk. Ook de engelen zingen dat. De engelen aan de herders. Is het wel eens opgevallen? Verkondigen grote blijdschap die voor het hele volk wezen zal. Voor het hele volk. En voor we onszelf tegelijk tussen proppen. Nee, wacht heel even. Voor het hele volk Israël. Dat is de blijdschap die de engelen verkondigen. Want God heeft naar zijn volk omgezien. Naar Israël omgezien. Dat is hetzelfde trouwens, dat kent u natuurlijk ook wel, in de mensen een welbehagen. Eer is God en in de mensen een welbehagen. Wat is dat eigenlijk, in de mensen een welbehagen? Is dat een soort algemeen iets? Of iedereen waar God zijn welbehagen in heeft? Iedereen die God lief vindt of mooi of leuk? Of wat is dat? De mensen van Gods welbehagen, het is natuurlijk een wat ouder woord, maar je vindt het letterlijk in Jesaja 42 vers 1. En wie zijn daar de mensen van Gods welbehagen? We raden het natuurlijk al, dat is Israël. Dat is Israël. En begrijp me goed, hè? Ik probeer hier niet Israël doorheen te persen. Het is Gods structuur die dat zo gekozen heeft. En altijd heel belangrijk, als we het hebben over Israël, is om de vraag te stellen, waarom kiest God eigenlijk een volk? Waarom kiest hij ervoor om zich aan dat volk te verbinden? Ik zeg dat ook heel vaak. Als worden mensen een beetje zenuwachtig, dan denken ze, wanneer gaat het nou over ons? Het gaat alleen maar over Israël. Ja, en dat is ook vaak het gevoel, hè, wat mensen dan krijgen. Zo van, ja, het gaat over Israël en wij, die horen er niet echt bij of zo? Nee, andersom. God is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft de wereld gemaakt, hij heeft de wereld op het oog. En ook als de wereld vervalt in zonde, laat hij niet varen wat zijn hand begonnen is. En daarom roept hij Abraham. En kiest hij Isaac en Jacob. Om door dat volk heen, precies zoals in Genesis 12 vers 3 al klinkt aan Abraham. Door u en uw nageslacht ga ik alle volken zegenen. Door u en uw nageslacht gaat dat gebeuren. Die zullen tot zegen zijn. Door Israël heen, via Israël, gaat God de hele wereld bereiken. Israël is in die zin Gods knecht. Dat zegt Maria ook. Hij heeft omgezien naar zijn knecht, Israël. Dat is Israël dus nog steeds. Zijn knecht. Degene waarmee God als het ware op pad gaat de heilsgeschiedenis door. Hij kiest dat volk. Ik kan beter zeggen, hij maakt dat volk. Het was niet zo dat hij 10 volken voor zich had en er eentje koos. Nee, hij kiest Abraham, 1 man. Isaac, Jacob en zo formeert hij een volk. En die zullen zijn getuigen zijn. Die zullen een licht zijn. Lees het maar eens in Jesaja 40 tot en met 53. Dan lees je duidelijk over de roeping van Israël. God kiest dat. Had God het anders kunnen doen? Vast. God is bij macht om het anders te doen. Natuurlijk is God dat. Maar dat heeft hij niet gedaan. Dus nog los van even of wij dat begrijpen of denken, maar God, waarom doet u het zo? Je mag het jezelf afvragen. Je mag het aan God vragen, ik weet niet of je een antwoord krijgt. Maar uiteindelijk is het God die kiest. God die verkiest. God die zegt, ik kies Abraham. En God legt geen rekenschap aan ons af. Hij kiest Abraham. Vervolgens Isaac, vervolgens Jacob. Hij kiest dat volk om doorheen te werken. Door dat volk en door dat land heen. Niet omdat de wereld hem niet interesseert, maar andersom. Abraham en het volk Israël zijn geroepen uit de wereld, ter wille van de wereld. Het volk Israël is apart gezet van alle andere volken, tot op de dag van vandaag, ter wille van de volken. Ze zijn niet apart gezet om maar een beetje Gods lieveling te zijn. Ze zijn apart gezet met een roeping. Met een roeping om een licht te zijn. Een getuige dat God God is. Dat er maar één God is. En zo is het ook tot ons gekomen. Daar in Israël brandde altijd het licht. Daar was God. Daar is God. En dat licht heeft tot ook ons bereikt. Hier in Europa en in Nederland. Dat is de roeping van Israël. En dat is belangrijk om dat te zien. Want anders kan het een beetje het gevoel geven dat wij er niet toe doen of iets. Maar dat is het niet. Juist in Israël zien we dat God naar iedereen op zoek is. Hij wil dat er niemand verloren gaat. Dus als we dan zeggen, Johannes 3 vers 15, wat komt Jezus doen? Als lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. U kent de tekst, u kent hem allemaal. Dat is niet een tegenstelling ten opzichte van kerst, waarin het gaat over de verbondstrouw tussen God en Israël. Maar juist omdat God door Jezus heen zijn trouw aan Israël bevestigt en de Messias van Israël aan Israël geeft, dat impliceert dus ook dat God de hele wereld lief heeft. Want God werkt vanuit Israël naar de wereld toe. Zo heeft God altijd gewerkt, omdat hij zijn naam daaraan verbonden heeft. Ook straks in het Nieuwe Jeruzalem. Welke namen staan er op de 12 poorten rondom het Nieuwe Jeruzalem? De namen van de 12 stammen van Israël. Dat is wat. Je komt er niet vanaf. Nog steeds kom je via Israël tot God. Dat wil niet zeggen dat je nu niet kan bidden zonder Israël of dat je niet direct met God kan praten. Natuurlijk kan dat. Maar je praat wel tegen de God van Israël. De God die zich heeft geopenbaard via Israël. Dat is het volk van God. En daar heeft Gabriel het over. En ook Zacharias en ook Maria. Dat God naar zijn volk heeft omgezien. De mensen van zijn welbehagen. Daar begint het mee. Daar begint het mee. Kerst begint bij Gods verbondstrouw met Israël. Het zet er geen streep doorheen. Er begint niks nieuws. Ja, er begint wel wat nieuws. Natuurlijk begint er wat nieuws, want nu komt de Messias. Maar het is nog steeds iets wat gebeurt binnen de aloude lijn van God met zijn volk. Te midden van dat gebeurt het. Daar wordt Jezus geboren. Daar verschijnt de Messias. En dan gaan we naar punt 4. Wat hebben we nu al gezegd? Het eerste was, Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest. Ontzettend belangrijk. Voordat je denkt, ach arme Zacharias, je had het ook allemaal niet juist. Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest. Nummer 2. Het eerste wat Zacharias zelf zegt, of eigenlijk geïnspireerd, vervuld met de Heilige Geest, zegt, geloof zij de God van Israël. Dat is God dus nog steeds. En daarna, als derde punt hadden we, dat God naar zijn volk heeft omgezien. Dat is wat kerst dus betekent. God ziet om naar zijn volk. Dat is ook wat de engelen zingen. En dan nummer 4. Dan gaan we naar het vers ook daarna. Even kijken. Hij heeft een horen van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn. Dat is mooi. Want wat komt Jezus doen met kerst? Waarom kwam Jezus naar de aarde? Wat kwam hij doen? Wat was zijn roeping, zijn taak? Nou dit. Hij kwam doen alles wat door de profeten voorzegd was. Zo simpel is het. Nou ja, simpel. Kijk, al zou je nu aan een Joods persoon vragen, waarom geloof je niet in Jezus, dat hij de Messias is? Dan zal het antwoord iets zijn, dat is in de richting van, ja, zolang de vrede er niet is, zolang alles wat de profeten hebben gezegd geen werkelijkheid is geworden, zolang het Messiaanse vrederijk niet is aangebroken, dat koninkrijk van God, kan niemand zich Messias noemen. En dat antwoord moeten we niet snel wegwuiven. Blinde Joden zeggen we dan, alsof wij het allemaal zo goed weten. Kijk ermee uit. Want ze hebben een terecht punt. Natuurlijk is Jezus de Messias, maar wat ze zeggen is niet gek, hè? De profeten, Ezekiel, Jesaja, Jeremia, Habakkuk, Zefania, Zacharia, noem maar op. Ze spreken allemaal over een tijd die komt dat God Israël gaat herstellen. Dat Jeruzalem weer het centrum zal zijn. Dat daar de grote zoon van David zal zitten op de troon, de Messias. En dat van daaruit het licht en het heil de wereld in zullen gaan. Dan zullen, zoals Jesaja 2 dan zegt, de volken optrekken naar Jeruzalem. Want daar is God. Daar troont God. Dat zegt God ook in Ezechiël. Sion, Jeruzalem, dat is de plek van mijn voetzolen. De plaats van mijn troon, te midden van Israël. Dat is wat de profeten zeggen. En wat de profeten dus ook zeggen, precies zoals Zacharias dus zegt. Kijken, vers 71. Namelijk, dat zeggen dus de profeten, verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Dat is niet oud-testamentisch. Dat is sowieso al een compleet verkeerde term, hè, oud-testamentisch. Dat hebben wij verzonnen, dat eerste deel van de Bijbel hebben wij Oude Testament genoemd. En het zit al een beetje in de naam oud, weet je wel. Ja, het is leuk voor de kinderbijbels, maar voor de rest, ja, ach. Je kan ook alleen maar Nieuwe Testamentjes uitdelen. Natuurlijk kan dat niet. Wat daar staat in dat Oude Testament, dat zijn profetieën die spreken over de komst van de Messias, over het Messiaanse Vrederijk, over het herstel van Israël en over het herstel van de wereld. En dat komt Jezus doen. En dat is ook wat de mensen dachten. Terecht wat de mensen dachten. Terecht dat de Emmausgangers teleurgesteld waren. We dachten nog wel dat hij het was die Israël kwam verlossen. Dat was niet fout. Dat was puur Bijbels. Net als die vraag van de discipelen. Handelingen 1 vers 6. Weet je wel? Net voor het moment dat Jezus naar de hemel gaat. Heer, gaat u nu in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Nou, ik hoor nog menig theoloog en dominee zeggen, ach, die discipelen, hebben ze het nou nog niet begrepen? Trek je 3 jaar met Jezus op, krijg je nog eens 40 dagen onderwijs over het koninkrijk van God en stel je die vraag. Voor Israël het koninkrijk herstellen? Stelletjes nationalisten. Maar dat is een hele terechte vraag, dat is geen domme vraag, dat is een terechte vraag. Jezus ontkent het ook niet. Hij zegt niet, ach jongens, ik heb het jullie nou al zo vaak verteld. Nee. Jezus zegt dat het niet aan hun is om te weten de tijd en de gelegenheden wanneer die dingen gaan gebeuren. Dus het gaat gebeuren. Alleen wanneer is nog de vraag. Aha. Maar het gaat dus gebeuren. Dus wat komt Jezus doen? Jezus komt alles wat de profeten hebben gezegd. Dat komt Jezus doen. En ja, Jezus heeft niet alles bij zijn eerste komst vervuld. Nee. En nee, bij zijn eerste komst bleek Jezus inderdaad niet Israël te bevrijden van de Romeinen. Maar dat wil niet zeggen dat we dat weg moeten schuiven als iets van het verleden. Nee, die profetieën die blijven staan. En er komt wel een moment dat hij verschijnt op de wolken van de hemel. Lees ook Openbaringen maar. En lees ook eens de profeten. Dat hij verschijnt. En dat Jezus het oordeel is gegeven. Hij gaat een oordeel vellen over de volken. Hij gaat recht doen. En ja, dan gaat hij zeker. De volken die Israël hebben gehaat, die gaat God of Jezus oordelen. Er komt een bevrijding voor Israël. De smaad op dat volk, staat in Jesaja, dat wordt weggenomen. De bedekking die op de volkeren ligt, de haat tegen Israël, wordt weggenomen. Dat is wat de profeten zeggen. Daarom is het ook zo goed om eigenlijk met kerst die profeten er eens op na te slaan. En dat doen we niet zo vaak. Dat doen we in de kerk ook niet zo vaak. Een psalm kan een keer, of een mooi stukje uit de Romeinenbrief. Of het evangelie van Johannes, allemaal prachtig mooi, maar ja, Habakkuk, wat gaan we nou over Habakkuk zeggen? Of Zefanja? Waar staan profetieën? Dat is het woord van God, lezen we het wel eens? Lezen we het eens eerlijk? Lezen we eens wat daar staat? En weet je wat ik dan zo mooi vind? Als je dat nou eens begint te doen, dan ontdek je iets heel moois. Namelijk, dat Jezus bij zijn eerste komst talloze profetieën, die stonden daar in de Tenach, in het Oude Testament, talloze profetieën letterlijk vervuld. Zo werd Jezus letterlijk geboren uit de maagd, Jesaja 7. Of Jezus werd letterlijk geboren in Bethlehem, Micha 5. Jezus ging letterlijk op een ezel, ging hij Jeruzalem binnen, Zacharia 9. Allerlei profetieën heeft Jezus letterlijk vervuld bij zijn eerste komst. Weet je wat dat ons verzekert? En dat is het mooie. Het verzekert ons ervan. Dat als Jezus straks weer komt en wij verwachten hem. Dat hij alles wat hij nog niet vervuld heeft, gaat vervullen. Letterlijk en precies zoals het er staat. Want zo letterlijk en precies zoals hij de profetieën heeft vervuld bij zijn eerste komst. Zo gaat hij dat vervullen straks wat hij nog niet heeft vervuld. En dan zullen de woorden van Gabriel en van Maria en in dit geval van Zacharias echt in vervulling gaan. Hij komt doen wat de profeten hebben gezegd dat hij komt doen. Verlossing en bevrijding van onze vijanden. Ja, dat is een kloppend beeld. Verlossing en bevrijding van de vijanden van Israël. Want wat komt Jezus dan doen, hè? Straks op de wolken van de hemel? Waar zet hij zijn voeten? Hier in Nijkerk? Nee. Op de Olijfberg in Jeruzalem. Dat staat letterlijk in Zacharia. Hij zet zijn voeten op de Olijfberg. En hij zal plaatsnemen op de troon van zijn vader David. Er staan talloze profetieën. Die gaan over de Messias die zal zitten op de troon van zijn vader David. Ook in Ezechiël zal straks de zoon van David, die grote zoon, hij zal Israël wijden in het land Israël. Dat is Jezus. Hij zal zitten daar op die troon, in Jeruzalem. Nu, naar de hemelvaart, lees maar in Openbaringen 3, vers 21. Nu zit Jezus op de troon bij zijn vader. Op zijn vaders troon. Lees maar na in Openbaringen 3, vers 21. Maar straks, en dat is een moment dat alleen de vader weet, komt Jezus terug naar deze aarde. De leeuw van Juda komt terug naar deze aarde. En dan zal hij zitten op de troon waar hij recht op heeft. De troon van zijn vader David. En dan zal hij zitten daar, waar in Jeruzalem. Lees de profeten er maar op na. Jeruzalem zal het centrum zijn. Dat is wat Jeremia schrijft. Dat is wat Jesaja schrijft. Daar zal de troon van David staan en daar zal hij zitten. En de volken ze zullen optrekken naar Jeruzalem. En niet meer om de oorlog te voeren, maar om het Loofhuttenfeest te vieren. En ik ga nu niet allerlei profetieën langs in de diepte in. Dat vergt voor nu te veel. Ik heb even wat dingen natuurlijk aan de oppervlakte geraakt. Maar dat is wel belangrijk om te beseffen. En daarom daag ik u ook echt uit om de profeten eens te lezen. Wat komt Jezus doen? Alles wat de profeten gezegd hebben dat hij komt doen. En ja, natuurlijk is dat ook verlossing van onze zonden. En bevrijding daarvan. Bevrijding van de banden van de duivel. Tuurlijk, dat hoort er ook bij. Natuurlijk hoort dat erbij. Het eeuwig leven, natuurlijk hoort dat erbij. Maar dat allemaal. Dat is een deel van het geheel. Ook dat is ingebed in Israël. Dat hoort allemaal daarbij. Daar begint het. En ook straks komt Jezus daar terug. En zal God zich te midden van Israël als de heilige aan de wereld tonen. Dat is wat, hè? Dat is wat eigenlijk. Dat als God dan straks verschijnt. Dat hij daar te midden van Israël zal zitten. En zich te midden van hen, zo zegt Ezechiël dat dan. Zich aan de wereld zal laten zien. Dan zal de wereld niet alleen zien dat er maar één God is. Want de wereld heeft God al lang vaarwel gezegd. Dan ziet de wereld dat er nog een God is. Die dan komt, maar ook nog eens dat hij Israëls God blijkt te zijn. De God van Israël. Dat blijkt dan weer. Althans, je ziet het nu ook hoor, als je het wil zien. Maar dan zal heel de wereld het zien. En dan zal elke knie moeten buigen voor hem. En elke tong zal moeten belijden, hij is Heer. Dat moment dat komt. En met kerst zien we daar het eerste begin. En dat heeft alles te maken met Israël. En zo komen we bij het laatste punt. Punt 5. Punt 5, dat vinden we eigenlijk een beetje aan het eind van de lofzang van Zacharias. En dat is wat Zacharias noemt in vers 72. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft ons te geven. Dat wij, verlost uit de handen van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees en heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. Vooral even het eerste stukje. Zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham zwoer. Weet je wat zo mooi is? Dat als God Abraham roept, dan roept God zonder voorwaarden. Onvoorwaardelijk. Het is niet zo dat God op een dag denkt, nou, ik zal die Abraham daar uit Ur der Chaldeeën eens roepen. En ik zal eens tegen die Abraham zeggen, Abraham luister, jij moet eerst dit doen en eerst goed zus doen en zo en dat. En dan moet je belijden dit dat. En dan zal ik je eens een keer een land en kinderen geven. Nee. Abraham, nog zonder dat hij iets van Abraham vraagt, zegt God, Abraham, jij gaat weg uit je land en uit je familiekring. Jij gaat naar een land dat ik jou wijzen zal. En ik zal jou zegenen. En ik zal jou groot maken. Ik zal jouw naam groot maken, Abraham. Je zult nakomelingen krijgen, Abraham. En ieder die jou zegent, zal gezegend worden, Abraham. Ieder die jou vervloekt, zal vervloekt worden. Ieder die jouw nageslacht zegent, zal gezegend worden. Ieder die jouw nageslacht vervloekt, zal vervloekt worden. En Abraham, in jou, door jou, via jouw nageslacht, Israël, ga ik alle volken tot zegen zijn. Dat zegt God. Zonder voorwaarden. Dat is de roeping van Abraham. En daarmee ook de roeping van Israël. En dan kom ik terug op wat ik net zei. De roeping van Israël, Gods liefde voor Israël, Gods trouw aan Israël, ligt niet verankerd in hun daden, maar in de trouw en de verkiezing van God. En dat maakt Israël zo'n, hoe zeg ik dat, krachtig beeld van wie God echt is, namelijk trouw, ook als het volk niet trouw is. Romeinen 3. Als sommigen dan ontrouw is, en dan spreekt Paulus over Israël, als sommigen ontrouw zijn of ongelovig zijn, niet hun vertrouwen zetten op God, doet dat dan de trouw van God teniet? Absoluut niet. Wauw. De trouw van God blijft staan. En daarom komt Israël vandaag de dag terug, thuis in het land. Niet omdat zij het allemaal zo keurig doen, daar gaat het niet om. Lees Ezechiël 26 maar. Dan zegt God dat hij ze terughaalt omwille van wat? Zijn eigen heilige naam. Oh ja, want God had zijn naam aan hen verbonden. God zei, ik ben jullie God. Ik ben de God van Israël. En dat ben ik en dat blijf ik. En dat blijf ik tot in eeuwigheid. En daarom blijf ik trouw aan jullie. Ook als het misschien van jullie kant misgaat, blijf ik trouw. Ik blijf mijn verbond met jullie vernieuwen. Uiteindelijk stuurt God Jezus. En op de eerste plaats vergeeft hij de zonde van zijn eigen volk. Zodat de roeping van Israël, een licht te zijn voor de wereld, zijn doorgang kan vinden. En dat vindt het. Dat is wat God doet. God blijft trouw aan het volk. En dat doet hij op grond van het verbond dat hij sloot met Abraham, Isaac en met Jacob. Daar grijpt Zacharias op terug. Die eed die hij aan Abraham zwoer. En God kan niet liegen. Het is niet zo dat God iemand roept, zoals in Romeinen staat, in Romeinen 11, dat God iemand roept en het dan op een gegeven moment weer terugdraait. Nee, dat doet God niet. Dus ook wat je vandaag de dag denkt of vindt van Israël. En ik zeg wel eens, hè, stel nou dat alles wat het nieuws, social media of de mensen om je heen, als die nou eens gelijk zouden hebben over het Israël van nu. En over alles wat Israël nu zou doen. Stel dat het nou waar zou zijn. Dat Israël verschrikkelijk zou zijn. Dat alle Joden bloeddorstige monsters zouden zijn. Het is natuurlijk niet zo, maar stel. Zouden wij dan nog steeds deze kerst, zou ik u dan nog steeds deze kerst vragen om na te denken over Israël? Ja. Omdat het op de eerste plaats gaat over een God die trouw is. En wij zijn niet geroepen om te oordelen over dat volk. Wij zijn geroepen om dat volk te troosten en dat volk te zegenen. Dat is iets heel anders. Israël zegen, hè? Dan ga ik een beetje van mijn blaadje af. En we gaan zo afronden, maar ik wil het toch even noemen. Ik dacht daar gisteravond over. Nou, wat is eigenlijk Israël zegen, hè? Dat is waar de wereld en ook wij toe geroepen zijn. Bidden is natuurlijk Israël zegenen. Fysiek ondersteunen, het Joodse volk ondersteunen, opstand tegen antisemitisme is Israël zegenen. Maar er is meer. Weet je wat het ook is, denk ik? Weet je wat zegenen ook is? Is Israël de plaats geven die het voor God heeft? Israël zegenen is Israël de plaats geven die het voor God heeft. Snapt u hem? Als ik mijn kinderen zegen, dan zeg je tegen mijn zoons of tegen mijn dochters, jullie zijn geliefde kinderen van God. Jullie zijn geliefd. Dat is jullie identiteit. Jullie zijn geliefd en gewild door de Vader. Misschien voelen zij zich niet geliefd, maar dat is wat anders. Hun identiteit is dat zij geliefd zijn. Dat is de waarheid. Dat is de goedheid die ik over hen uitspreek. Dat is de zegen. Dat doet Jacob ook bij zijn zonen. De waarheid uitspreken. Gods waarheid uitspreken. Of het nou zelf zien of voelen of niet. Dat terzijde. En dat is dus zegenen. En als God zegt tegen Israël, jullie zijn het hoofd en niet de staart. En ik heb jullie geroepen tot een heilig volk, apart gezet, een volk voor mij. En ik ga door jullie heen werken. Als wij dan Israël zegenen, is Israël die plaats geven die het voor God heeft. Ook als wij het misschien niet zien, niet begrijpen, niet voelen, niet vinden passen in ons godsbeeld. Het kan allemaal. Het mag. Het is misschien zo. Maar Israël zegenen is de plaats, is Israël de plaatsgever die God het geeft. Want daar gaat het om. En voor God is Israël zijn oogappel. Dat is ook Israël zegenen. En dus stel, als we dus de Bijbel lezen, en we lezen over Jezus nu met kerst, en we lezen over de geboorte, en over de kribben, en over de herders, en alles wat daarbij komt kijken, dan moeten we telkens ook daarin Israël zegenen, en dus de plek geven die het hoort of behoort te krijgen. De plek die het heeft voor God. En dat zien we dus in kerst. Dat is wat Zacharias dus bezingt. En zo hebben we 5 punten. Het eerste is dat Zacharias vervuld wordt met de Heilige Geest. Met de Geest van God. En hij profeteert. Gelooft zij wie? De God van Israël. Want dat is God dus nog steeds. En daarna, hij heeft omgezien naar zijn volk. Dat is wat kerst op de eerste plaats is. Omgezien naar zijn volk. Jezus is God uit God en Jood uit Jood. Hij wordt geboren bij Maria. Hij heeft naar zijn volk omgezien. En wat komt Jezus dan doen? Wat komt de Messias dan doen? Nou, 4. Alles wat de profeten gezegd hebben, dat de Messias komt doen. En misschien, ja, dat is zo, dat Jezus bij zijn eerste komst niet alles vervuld heeft. Dat is ook zo. Betekent niet dat wat Jezus niet vervuld heeft, dat we dat maar opzij kunnen schuiven, of anders moeten interpreteren, of dat we in een keer van Sion de kerk moeten gaan lezen, of geef er een draai aan. Nee, nee, nee. Dan moeten we verwachtingsvol uitkijken naar de toekomst. Dat doen we ook met Advent en met kerst. Kijk naar de tweede komst van Jezus. Als de Messias dan verschijnt en dan alles wat hij nog niet vervuld heeft, gaat vervullen. Want hij, wat komt hij doen? Alles wat de profeten hebben gezegd. En dan als laatste, de grond van dit alles is de eed die God zwoer aan Abraham. Het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de grond. Dat God zegt, ik ben trouw. Ik zal jullie tot een God zijn en jullie mij tot een volk. Dat staat vast. Wat er ook gebeurt. En ik hoop dat als we dat deze kerst zien, en misschien kende u deze boodschap al, en heb ik het genoemd, hè, wat we vaak vergeten met kerst, maar kent u het al? Maar misschien iemand in uw kerk niet, of uw buurman, of vriend, of wie dan ook, misschien wel niet. Dan hoop ik dat we dit mogen uitdelen naar mensen. Het mogen vertellen dat we met kerst oog moeten houden voor Israël, want dat is Gods manier van werken. Meer nog, God is de God van Israël. Laten we dat nooit uit het oog verliezen. Want als we dat uit het oog verliezen, dan knippen we God in stukjes. En knippen we het grootste deel van hem weg. Want in Israël zien we zijn trouw, zijn diepe trouw en zijn liefde. Zijn verbinding met mensen, zijn relatie, dat zien we allemaal in Israël. Dat kunnen we niet wegknippen. Dat is wat kerst is. Gods trouw aan Israël. En ik hoop dat we dat leren te zien. En we ontdekken dat via Israël de zegen de wereld ingaan. En dat gebeurt hier met kerst. Dat gebeurt dat letterlijk. Hè. Daarna gaat het de wereld in. Ik hoop dat we dat echt zien. En dat we leren te zien dat God de God van Israël en aan Israël zijn zegen verbindt. En dus dat betekent ook dat als wij Israël zegenen, dat wij Israël die plek geven die het behoort te hebben, dat wij ook gezegend worden. Dan kan de zegen van God stromen. Dat geloof ik echt. Andersom ook. Als we Israël links laten liggen. Dan loopt dat wat minder goed af. Israël die plek geven die het behoort te hebben. Niet omdat het over Israël gaat. Maar over God. Die ervoor gekozen heeft om zich te openbaren als de God van Israël. Als we dat leren te zien. Dan zullen we ontdekken wat zegen betekent. En dan hoop ik en dan bid ik echt voor gezegende kerstdagen. En alvast een heel voorspoedig nieuwjaar. Laten we afsluiten met gebed. Vader in de hemel, trouwe God, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël. Heer, dat is wie u bent. En misschien vinden we Israël een lastig onderwerp. Begrijpen we het niet zo goed? Horen we zoveel over Israël? Heer, maar dan bid ik echt dat we deze kerst zullen beseffen. Dat ondanks wat misschien de wereld roept, of wat je zelf misschien denkt, dat we steeds naar u zullen kijken en zullen zien dat u de God van Israël bent. En dat met de komst van Jezus, met kerst, dat we daar in uw weg met Israël en daarmee met de wereld zien. Heer, dank u wel dat we u mogen dienen, dat we u mogen kennen. Dat zoals de Efezebrief dat dan zegt, dat we eerst ver weg waren, maar nu dichtbij zijn gekomen. We waren in de duisternis. Bij Israël was het licht. En wij zijn van ver gekomen. ook naar dat licht. Heer, dank u wel dat u ons zo ook bereikt heeft. Met uw Zoon Jezus. Dat we mee mogen lezen in de Bijbel van Israël. En dat we u mogen leren kennen. Ook als een persoonlijke God. Heer, zo bid ik. Voor fijne, gezegende kerstdagen. En ook voor een gezegend nieuwjaar. Amen.